Het nieuws van 1 uur.
Goedenacht, ik ben Gert-Jan Keuler. De politie heeft nog geen idee hoe afgelopen middag op de Maas bij Roermond twee speedboten op elkaar konden botsen. Bij de aanvaring raakten twee mensen zwaar gewond, onder wie een vrouw die volgens regionale media bewusteloos uit het water werd gehaald. Drie andere opvarenden raakten licht gewond. Meerdere motorrijders zijn op de A2 bij IJsselstein gewond geraakt door hun eigen roekeloze rijgedrag. Ze waren met z'n allen tocht aan het maken. Een paar reden er veel te hard, anderen haalden rechts in en sommigen reden af en toe op één wiel. Bij een afrit klapten er een paar op elkaar. Een paar motoren hadden forse schade. De burgemeester van Zandvoort is ongelooflijk blij dat het Formule 1 weekend zo goed is verlopen. Na de winnende race van Max Verstappen heeft de gemeente er alles aan gedaan om racefans gespreid naar huis te laten gaan. En bij de cafés in Zandvoort was het nog lang druk afgelopen avond. De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië is kort na de start stilgelegd en uiteindelijk helemaal gestaakt. Medewerkers van de Braziliaanse gezondheidsdienst waren het veld opgekomen omdat enkele Argentijnen zich niet aan de coronaregels hadden gehouden. Ze zouden de quarantaineplicht hebben genegeerd. Op het veld ontstond flink wat tumult toen de Argentijnen werden afgevoerd. De FIFA gaat de zaak onderzoeken. Het weer van Weer.nl. Vannacht is het helder en vrij fris, met minima rond 6 graden. Komende dag is het iets minder zonnig dan de afgelopen dag, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 20 tot 25 graden.
Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100%
Haag. Tot 3 uur Radio Tonka. Al 25 jaar het geluid van de Haagse underground.
Den Haag FM.
3, 2, 1.
Hallo, hallo, hallo.
Kunnen we hem nog een keer doen?
Nee.
Ik hoor er niks van jou kant.
Nog een keer. 3, 2. Ja, ik kan hem. Nee, ik ga hem niet zo hard zetten.
2, 1. 3, 2, 1.
Welkom bij Radio Tonka. Ik ben Davy de Vree en in de komende 2 uur ga ik aandacht besteden aan kunstenares, muzikant en performer Janneke van der Putten. Nou, Janneke en ik die kennen elkaar al bijna 20 jaar. We hebben gestudeerd samen aan de academie in Amsterdam en we zijn sindsdien altijd in contact gebleven. Ik zal een stukje voorlezen uit haar biografie. My practice involves experiences of listening, performances, sound and video, drawings, documentations in image, text and textile, workshops, music projects, and creating platforms for cultural exchange. Engaging with specific sites and local contexts, and through my personal experiences, I investigate human responses to my surroundings and their relations to natural phenomena and transitions, such as the sunrise. My voice is my main tool, guiding me through physical and sonic explorations in different landscapes. My work moves away from the usual modern parameters of amplifications and synthesis, focusing instead on the spaces and bodies' resonance in the here and the now. Nou, welkom Janneke.
Dankjewel.
Een paar weken geleden heb jij jouw project The Voice Skin gepresenteerd op het evenement Radio Tonka op locatie in Helikopter Studios. The Voice Skin is een performance waarbij je samenwerkt met verschillende componisten. En dit keer heb je het stuk Surat Surat Perang van Philemon Mukarno uitgevoerd. Kan je wat vertellen over die performance?
Ja, zeker. Het was een try-out eigenlijk van de performance van Philemon Mukarno. Dus we hebben zijn werk gepresenteerd de eerste keer. En het was erg leuk. Het was echt de ontlading ook. Het is een heel moeilijk stuk waar we heel lang voor geworsteld hebben. En ik ben gewoon heel blij dat het, ja, dat het goed gekomen is. Philemon was ook tevreden. Het publiek was eigenlijk ook een soort van onder de indruk. Tenminste, dat kreeg ik te horen. En het was voor mij ook echt een hele ontlading, ervaring. Ja.
Was je er al lang mee bezig?
Ja, precies. Ik zei, we zijn er echt 3 jaar mee bezig geweest. Vanaf het moment van het erover nadenken tot dus de uitvoering op,
ja.
op 14 augustus was het, toch?
Ja.
En,
er zat natuurlijk corona tussen, dus het duurt allemaal extra langer, lijkt me.
Juist. Dus dit is de ene keer en dan zijn er nog 3, 4 keren dat het nog wordt uitgevoerd. En dus de volgende keer in Nederland is 16 september in Worm, in Rotterdam. Ja.
Oké. Ja, ik had een paar mensen gesproken na de performance en ze waren inderdaad wel onder de indruk. Het was best wel intens ook voor heel veel mensen. Kan je misschien kort vertellen wat er gebeurt tijdens de performance?
Ja, dus het is een werk waar we speciaal een geluidssysteem voor ontwikkeld hebben. En dat is eigenlijk een draagbaar kostuum. Een draagbaar luidsprekerkostuum, pardon. En het bestaat uit 3 delen. We hebben ze dan op krukjes gepositioneerd. Dus ze hebben zeg maar hun eigen volume, een eigen vorm. En Filemon, die beschouwt ze ook echt als individuele muzici. Want ieder ieder onderdeel, zoals geluidssculptuur, heeft zijn eigen speakers en zijn eigen luidsprekers en zijn eigen audiotracks. Die dus met een die gewoon met een mp3-speler functioneren. Een versterker en 2 contactmicrofoons die op kartonnen panelen zijn bevestigd. En die door dus de oppervlaktes van het textiel, want ze zijn van textiel gemaakt, ja, ook volume krijgen. En we hebben ze de Voicekin genoemd. Dus Arden Strevenicki uit Amsterdam, zijn ontwerpster, die heeft de titel bedacht. Dat deze 3 draagbare geluidssculpturen eigenlijk als een soort verlengde van mijn lichaam dienen. Dus ik zing. Dus ik zing akoestisch. Dus ik heb zelf geen elektrische versterking. En beweeg mij. En als ik de voicekins oppak en draag, dan bewegen die met mij. En dan weet je als publiek eigenlijk niet zo goed wat de geluidsbron is of waar het vandaan komt. Daarnaast heeft Filemon ook alle digitale tracks, dus de elektroakoestische partij, zou je kunnen zeggen, heeft hij samengesteld uit geluidopnames van mijn stem. Dus het is ook gewoon letterlijk vallen die geluiden ook echt gewoon samen. Hij heeft ze wel vervormd soms, bewerkt, maar het is wel herkenbaar als mijn stem.
Dus mensen krijgen een beetje een vervreemdend effect eigenlijk, doordat ze niet goed kunnen plaatsen waar het geluid vandaan komt. En vooral in het begin van de performance draag je de stukken nog niet, hè? Dan loop je eigenlijk rond zonder die kostuums.
Ja, precies. Dus Filemon ziet ze ook echt als individuele muzici, omdat ieder heeft dus 2 speakers. Dus 6 luidsprekers in totaal en hebben hun eigen stuk, eigen partij. En ze klinken dus eigenlijk in het begin als individuen. Daarna neem ik ze 1 voor 1 op en dan worden ze ook meer een geheel met mij en met elkaar. En klinken ze ook in de ruimte als een geheel, omdat ze dus gegroepeerd samen bewegen. Daarnaast, ja, voor de muziek gesproken. De Filemon komt echt van een hedendaagse muziektraditie. Dus het is echt een muziekstuk wat ook gecomponeerd is met notenschrift. En het heeft ook hele duidelijke ritmes en ontwikkeling, muzikale ontwikkeling. En speciale toonladder. Het is gebaseerd op Indonesische toonladder, als ik me niet vergis. Dus Philemon is van oorsprong uit Indonesië. En hij heeft ook een gedicht gebruikt van een Indonesische poëet, Sitomoran. En dus die tekst loopt eigenlijk door het hele stuk door. Het wordt gedeconstrueerd en gereconstrueerd in verschillende ritmes en met verschillende vocale technieken. Dus soms is het meer klassieke techniek, dan met meer overtonen en dan met grunge en glottis attack en dan meer gesproken of declamatie. Declamatie, is dat Nederlands? Ja. Exclamatie. Ja.
Er was ook best wel wat tekst wat erin voorkwam. Dus dat was Indonesisch.
Precies, dus ik weet niet of exclamatie is dat Nederlands, het woord. Ik roep het uit.
Semoga kau dapat aku di sana terpecah. Semoga kasih antara Yun Ansa.
groept die tekst uit. Dus het is inderdaad dat gedicht wat zeg maar doorloopt. En dat is een gedicht dat gaat over ja, twee geliefden, maar ook over de scheiding tussen mensen die ver van elkaar wonen. En de pijn, het verdriet, maar ook de tederheid van de situatie. Dus het heet ook A Tale of Two Continents. Dus een verhaal van twee continenten. En ja, de oorsprong van waarom hij dit gebruikt is eigenlijk omdat hij zelf in zijn familiegeschiedenis ook de gescheiden, ja, die scheiding heeft tussen Nederland en Indonesië. Ook zijn opa was Nederlandse soldaat die dan in Indonesisch Jappenkamp in de Tweede Wereldoorlog, of ja, Japanse kamp in Indonesië, gevangen was. En zij schreef brieven naar zijn Indonesische oma. Dus Nederlandse opa schreef die brieven. En ja, dat was een hele heftige geschiedenis ook. Hij is ook ter dood veroordeeld. En die geschiedenis verwerkt Filemon eigenlijk in het muziekstuk. En hij wilde dan eerst eigenlijk de brieven van zijn opa gebruiken. Maar die teksten waren niet ja, muzikaal genoeg. Dus toen heeft hij voor dit gedicht gekozen. Als, ja, als een metafoor ook voor de, voor die geschiedenis van,
oh, okay,
tussen Nederland.
Dus het is geïnspireerd op de brieven van zijn opa. Maar het is een gedicht geschreven door een dichter, een bestaande dichter.
Ja, dus het is echt een thematische inspiratie, denk ik. De verscheurdheid. Maar ja, ook het thema Nederlands-Indië. De moeilijkheid van aanpassen in het nieuwe land. Ja, ook het geweld. Dus dat is in de muziek komt dat ook heel erg voor. Dat, soms is het gewoon echt heel heftig. Dus als mensen zeggen, het was wel intens. Dat is ook omdat de muziek van heel zacht naar heel hard gaat. Van heel ja, teder naar heel, ja, hoe noem je dat? Ja, toch intens.
Ja, intense emoties. Toen ik het hoorde, hoorde ik echt allerlei emoties erin ook, inderdaad.
Mm-hmm.
Dus ja, echt verdriet en boosheid. En daarna weer een soort van, kalm worden of zo.
Mm-hmm.
En alsof het echt zo'n proces is van verwerking.
Ja, ik zie ook heel erg de zee erin terug. Dus tussen twee continenten is ook Het gaat ook heel erg over de zee. Dus in de tekst komt heel veel het woord van tussen de schubben van de oceaan. En dat soort woorden komen er heel erg voor. Dus het heeft ook wel iets van golven en van... De muziek is ook heel erg van komen en gaan. Het heeft ook een soort van climax en anticlimax. Dan wordt het zacht, dan wordt het weer heel hard en dan gaat het weer wat zachter. Het is heel organisch en gemaakt. Dus het is niet... Je voelt wel, zeg maar, dat je wordt meegenomen en dan word je weer weggedreven, weet je wel? Dus dat... Dat heb ik wel het gevoel.
Oké. En is het de eerste keer dat je zo werkt? Dat je een project maakt waar andere kunstenaars eigenlijk compositie voor maken?
Ja, dus dat is wel het uitdagende geweest. Om inderdaad, ik heb dan Philemon uitgenodigd. En twee andere componisten die ik ken. En die ook al met mijn stem wilden werken. Dus... Werner Durand, dat is een componist uit Berlijn. Maar hij is ook zelf windinstrumentmaker en muzikus. En ja, hij zag een keer een performance van mij en zei... Oh, Janneke, dit is echt heel goed. En ja, laten we samen iets doen. Toen gingen we kijken welke instrumenten van hem eigenlijk... hetzelfde soort geluiden kon maken als ik kon produceren. En het derde componist is Saga Cris Galarreta, Peruaanse componist, maar ook geluidskunstenaar en muzikant vooral. En ja, met hem werk ik al jaren samen, dus we kennen elkaar goed. Qua samenwerking is het altijd heel erg interessant geweest hoe Chris met mijn stem, zeg maar, technieken kan uitdagen. Dus Hij probeert altijd, zeg maar, de extreme te vinden die ik kan. En ook in de ruimte te werken, dus met de akoestiek van de architectuur. En dat was wel samen met het project, dat die luidsprekers en mijn stem samen in de ruimte dus reizen.
Is het een soort van spel of zo? Zij geven jou een uitdaging en jij gaat kijken hoe ver je daarin kan gaan. Lijkt me een ander gevoel dan wanneer je zelf een compositie maakt. Of weet je wel, wanneer je zelf een verhaal vertelt vanuit jezelf.
Juist, het is echt een oefening ook in een hele andere werkwijze. Dus ik zeg altijd, weet je, als mens, je bent net elastiek. Mijn naam is Elastiek. Ik denk altijd van, we kunnen altijd leren. En ik ben heel erg leergierig ook om... Ja, kijk, als je iemand ontmoet en die zegt... Hey, ik wil het voor je stem doen. En dat was dus het geval met deze mensen. dan ben ik ook wel geïnspireerd om te denken, oké, waarom niet? Laten we eens proberen wat, ja, out of the box, zeggen mensen dan. Maar ja, gewoon op, ja, echt een ervaring. Hoe werkt dit? En ik denk dat ik daar heel veel van heb geleerd en nog steeds van leer. En daardoor ook beter weet hoe ik, nou ja, hoe ik daarna verder zou willen. Ik bedoel, het is gewoon een lopende ontwikkeling natuurlijk. Ja, en daarom zei ik, het was een worsteling met dat van Filemon, met het werk. Omdat hij dus iets met muzieknoten heeft gemaakt. En best wel precies qua toonhoogtes en ritmes. En dat is voor mij zo'n andere benadering. Dat ik, ja, die uitdaging werd ook echt een worsteling. Omdat het gewoon een hele andere wereld is. Op die manier te werken.
Ik vond het zelf heel mooi dat het op een gegeven moment ook een beetje veranderde van echte woorden naar meer abstracte klanken.
En zo heeft hij het gecomponeerd ook. Dat is echt, ik zei, die deconstructie, reconstructie. En dat is denk ik, ja, ook deel van het gevoel van die, ach, het is zo verscheurend verhaal ook. Als je ver van iemand bent en niet iemand kan zijn. Dus zeg maar een groot verlangen tussen. Dus die oceaan, die Tertungurin du Samudras. Dat is dus het verlangen van een oceaan, weet je wel? Dus dat is de tekst. Ach, dat is zo diep, weet je wel? Het verlangen van een oceaan. En dan gaat die muziek ook, gaat dan ook heel, heel erg laag. Dus het wordt heel erg, gaat heel erg naar beneden, de tonen. En dan voel je ook echt zo Tertungurin du Samudras. Dus heel diep in de oceaan ligt dat verlangen. Dat is zo'n immens gevoel wat gewoon niet te overwinnen is. En dan zie je in de muziek dan ook dat het, ja, dan wordt het heel, heel gedragen. En dus hij componeert op een hele logische, gevoelsmatig logische, zeg maar, intuïtieve manier, vind ik. Dat je de betekenis voel je dan ook wel in de manier van, ja, in de toonhoogtes en dat soort dingen. Ja, ik kan het wel meer gedetailleerd natuurlijk analyseren en zo, maar dat, ja, ik heb het zelf natuurlijk gedaan. Bijvoorbeeld één is Parapintu Yang Membuka Dini Hari Kemana Anging Membawa Didi. Dus dat is dan dat de liefde de weg terugvoert naar de dageraad. Dat de wind jullie de weg meegeeft naar de, en de deur opent naar de dageraad. Dat de wind jullie meebrengt daar waar je, ja, waar je naartoe moet. En, ja, dus het heeft zeg maar een hele poëtische sfeer van ga daar waar je naartoe moet gaan. En op het moment dat hij zegt, daar ga mee, daar waar je naartoe, en waar de wind je meeneemt, bijvoorbeeld in dat gedeelte in het begin van de compositie, wordt de muziek ook heel erg wispelturig, gaat overal heen. Zo, ja, gaat helemaal zo van. Gaat het overal heen en dan voel je gewoon, oké, dit is de wind die je overal meeneemt. Het klinkt, ja, een beetje suf als ik het zo uitleg.
Ja, het is wel duidelijk in, ja, in betekenis en hoe het klinkt.
En ja. Daarna met de grunge techniek is het dua dua, satu satu antara antara, satu satu dua dua, antara 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 antara, satu 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 antara. Dus dat betekent 2-2-1-1 oceaan. Nee, Samudra is oceaan. Antara betekent tussen. Dus 2-2-1, tussen, 2-2-2. En dat is dua dua antara antara, dua dua dua, satu satu satu, antara antara, dua dua dua, satu satu, satu. Dus dat is echt zo. Heel heftig. 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, tussen 2, tussen 2, tussen. Weet je wel?
Ja.
Ja.
Super intens, ja. Mm. En jouw bewegingen tijdens de performance? Want je hebt natuurlijk een kostuum aan. Het heeft een soort van ronde vorm. Met een gat erin waar je dan je hoofd doorheen steekt. Mm-hmm. En je maakt allerlei verschillende bewegingen tijdens de performance met het kostuum aan. Hoe heb je die ontwikkeld, zeg maar, de bewegingen?
Ja, moeilijk. Met dit werk was het de basis echt de muziek. Dus film vindt het werk ook als muziek zelf al goed. Dus die bewegingen zijn voor het live element. Maar bijvoorbeeld, hij zou het ook voor de radio gaan opnemen. Dus de bewegingen zijn eigenlijk minder ontwikkeld. Er is minder aandacht aan gegeven tot nu toe. Maar ik heb het vooral eigenlijk heel gevoelsmatig gewoon. Dat ik, ik ga met lage frequentie speakers beginnen. Dus zijn een van de drie is dus met lage frequenties. Tweede voice skin is midden. En derde is hoog. Dus meer van waar ze gepositioneerd zijn in relatie tot het publiek. Welke klank laat ik gewoon langer klinken in de buurt van het publiek. En welke voice skin neem ik. Pak ik op en ga ik alvast dragen in welk gedeelte. En dus het was meer op geluidsniveau beoordeeld. Welke voice kan ik oppak op welk moment. En hoe ik me ermee beweeg gaat heel erg met de muziek. Dus bijvoorbeeld op het einde dan registreer ik de tekst, dus het gedicht. En dan wordt het ook een beetje een worsteling met de voice skin. Dus dan heb ik ze alle drie op het einde. En dan wordt het zeg maar van een grote wervelstroom. Zeg maar. Dus dan bewegen ze continu om mij heen. Dus,
ja.
In het begin.
Heb je ze dan alle drie aan?
Ja.
Of draag je ze dan alle drie?
Ja, op het einde heb ik ze alle drie. In het begin zijn ze op zichzelf muzici, zeg maar. Ze solisten. Of ja, deel van een ensemble eigenlijk. En op een gegeven moment dan gaat de glottis attack komt dan. Dus dat is. Dat. En dan neem ik er bijvoorbeeld eentje en dan doe ik hem zo bij mijn heupen om. En dan is het een soort van rock eigenlijk. Maar het idee was eigenlijk dat het niet. Dus ik kan ze dragen in een bepaalde vorm. Dan is het eigenlijk een soort van kleding of een soort van kostuum. Maar het idee was niet dat het een kostuum zo werd. Weet je wel? Dat het zeg maar een soort van decor is. Maar dat ze gewoon zelfstandig werken. En ik kan ze dan wel meenemen. Maar dat is eigenlijk. Ja, dat ik ze niet gewoon beweeg omdat ze dan om te bewegen. Maar ook gewoon omdat. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Omdat het ook zin heeft in dat moment met die muziek. Dat ze.
Mm-hmm. En als je ze in een bepaalde vorm houdt, dan blokkeer je het geluid ook. Of dan richt je het juist naar een bepaalde richting, denk ik, of niet? Dan wordt het een soort van konus. En soms dan bedek je de speakers meer. Dus dat heeft natuurlijk ook effect op hoe de publiek de geluiden ervaart.
Ja, dat was het idee. Dat inderdaad soms dan versterkt het geluid. Omdat het inderdaad een soort tunnel wordt. En dat is leuk als je daarmee kan spelen. Maar Ik denk met dit werk, vergeleken met het werk van Werner bijvoorbeeld. Wordt de bewegelijkheid en de mogelijkheid van de voice skin op een hele andere manier gebruikt.
Dus want hoe was het bij dat werk van Werner?
En met Werner bijvoorbeeld, zijn werk, daarin is het eigenlijk continu een soort van trance. En bij een hypnose, dat heel minimaal is. Dus dat is. Daarvan is het echt een soort van continuele, circulaire beweging. Dus ik draai dan heel snel mijn as. En daarin beweegt de voice kind met mij samen continu. Dus dan voel je zeg maar echt een soort van stroming door de ruimte van het geluid dat ook draait. En,
ja. Daar gaat het misschien dan ook meer om het akoestische effect. Zo.
Ja, ik denk dat het... Bij Werner kan je het werk echt niet gewoon alleen maar horen. Dan moet je het ook gewoon in de ruimte zien. Dan voel je de wind zelfs. Als ik dat, die voice kan bewegen, dan voel je als publiek gewoon dat het wind maakt en creëert. Zo'n stroombeweging van lucht.
Ja, dus het stuk van Philemon is ook gewoon als een, ja, als een audiostuk te horen. Dus we gaan het ook zo spelen hier op de radio. En die van Werner, dat is echt iets wat je live moet ervaren. Ja, en dan heb je ook nog één compositie van Chris Galaretta.
Ja, en dat werk is eigenlijk nog extremer dan in die zin dat je dat gewoon... dat van Werner kan je ook nog wel op video eventueel zien. Maar dat van Chris, dat wordt gewoon op video ook niet meer gewoon duidelijk. Want dat is zo'n werk waar je gewoon... Dat is meer een soort ritueel ook, waar je gewoon bij moet zijn. Ik denk... Dit is super radicaal in de zin dat er maar gewoon twee geluiden zijn uit de speakers. Een triangelgeluid en één een digitaal geluid. Wat ook auto-akoestische effecten kan hebben. Dus dat is een heel hoog geluid. En door dat heel langzaam te bewegen, die voice skin, hoor je dus hele minimale, dus microtonale veranderingen in de tonen. Dus je kan ook je hoofd langzaam bewegen of... Dus het is een werk waar je gewoon echt bij moet zijn. En ik zing daarbij ook een toon die dezelfde hoogte heeft. Of bijna dezelfde hoogte. Zo krijg je ook interferenties tussen mij en tussen mijn stem en die digitale tracks. Die dus die hoge tonen uitzenden.
Ja. Dus als bezoeker kan je dan ook door te bewegen in de ruimte. Of met je hoofd te draaien, zoals je net zei. Kan je eigenlijk een beetje mee componeren. Of, ja.
Ja.
Mee muziek maken met jou.
Ja, dat is het idee. En natuurlijk, over het algemeen is het altijd zo dat de toehoorder waar die zit of staat, of zij of hij, het geluid opvangt op een bepaalde manier. Maar in het geval van Galaretta is dat wel nog meer zo. Omdat ik heb daar in het tweede deel van zijn stuk. Sta ik zeg maar met de voice skin als een soort van zon achter mij. Dus dan is het zeg maar een grote cirkel achter mij. Een hele grote textiele wand maak ik eigenlijk om mij heen. Dus, en daardoor maskeer je het geluid enorm. Dus mensen die dan achter mij zitten, die horen dan dat heel erg gedempt. En als ik me dan langzaam draai, dan wordt het naar hun gericht. Dus het is een hele sterke... Ja, sterk akoestisch verschil als je op die manier beweegt.
Ga je dat stuk ook binnenkort nog ergens uitvoeren?
Eventueel dat ik het ook in vorm nog laat zien. Maar dat moet ik moet even kijken hoe ik het, of ik het aan kan. Alle drie de stukken achter elkaar of met een pauze ertussen. Omdat ze alle drie best intens zijn. Dus Philemon's werk is dan met die grunge. Dat is best wel heftig. En Werner's werk is heel erg met ademhaling. Dus heel erg met ademhalingen. En echt van stikken bijna. En dat is natuurlijk in deze tijd ook best wel... heeft heel veel connotaties. En Werner wil absoluut niet dat het een COVID-stuk is. Maar hij gebruikt ook hartslag als toon. En sine waves heeft hij ook als toon, als digitale tracks. Maar die hartslagen, dat zijn geluidsopnames die hij van een dokter in het ziekenhuis gekregen heeft. Maar het is zeg maar meer emotioneel, psychologisch best wel een heftig stuk ook. Daarnaast word je ook echt, wat het publiek tegen mij zei, ook een beetje in transe zet. Omdat het een soort van herhaling is van ritmes met die geluiden. Dus het heeft een wervel, een soort van werveling. En ik bedoel, dat werk is qua stemmen oké, maar dat werk van Chris is dan ook weer heel heftig met... ook de glottis attack, dus dat maar keihard. Dus ik moet even kijken, want het is toch wel 2 keer 15 minuten en dan weer film om 20. Dus wel 50 minuten, dus 55 minuten. Dus moet even kijken. Of, ik heb ze dus nog nooit met z'n drieën achter elkaar ook gerepeteerd. Mm-hmm. Dus daar hangt het vanaf.
Ja. Lijkt me intens. Ja, super intens om ze alle drie allemaal te doen.
Ja, maar het is echt spannend als ik er over denk. Ja.
Leuk. Oké. Okay. Ja. En nog even over Chris Galarette. Ja, hij heeft dus een van de composities gemaakt voor The Voice Kin. Je hebt vaker met hem samengewerkt, zeg je. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, precies. Dus in 2013 zijn we gaan samenwerken. Toen was ik in een residentie en daar was een hele grote lichttoren waar ik dus lange tonen in ging zingen. En dat komt van mijn training in Noord-Indiaanse Drupadsang. En ja, een van de eerste oefeningen die daarin leren is gewoon de toon A te zingen. Voor lange tijd op aanhoudend. Dus A. Zo, alsof je een lijn tekent, zeg maar. En dat deed ik dus in die toren. Ik liet het Chris horen en hij zei altijd zoiets van: Oké, super, super, maar kan je misschien die toonhoogte doen of die? Toen ging hij dus luisteren naar welke toonhoogte de meeste echo's creëert in die ruimte, omdat het zo'n galmruimte was. En toen heeft hij het zo gecomponeerd dat hij heeft mij helemaal boven aangeplaatst en hij stond helemaal beneden de toren. Dat was best een hoge toren. En heeft daar ook microfoons geplaatst. En toen hebben we de toonhoogte gevonden die dus van beneden, van de toehoorder uit, de meeste resonantie creëert. En dus meer echo's. En dus hij heeft zeg maar echt de ruimte als instrument gebruikt. Dus ik werd niet meer de geluidsbron, maar de ruimte moduleerde mijn geluid. En zo zijn we begonnen met Invisible Architecture. En hebben daar ook een plaat voor uitgegeven. Dat is echt een heel mooi werk gewoon. Alles akoestisch, maar dan hoe de ruimte zeg maar ook het geluid gewoon meezingt en meevibreert. En proberen ook de verborgen karakteristieken en akoestiek van een plek te ontdekken. Door ons eigen aan te passen. Dus door te kijken, goh, wat kan die ruimte gebruiken? Of wat past hier? Welke tonen maken dat het hier nog gaat zingen, zeg maar.
Ja, ik vind het wel een mooi idee. Het is een beetje alsof je dan het gebouw of als een soort van andere entiteit of zo ziet. Of dat er een fenomeen ontstaat waar je naar luistert door het te laten zingen eigenlijk. En dan dat je dan daarop inspeelt weer.
Ja, dat is echt. Dus ik had al zoiets van: oh, ik wil met mijn stem werken. Maar hij had zoiets van: bijvoorbeeld, we hebben de Maastunnel ook een project gedaan in Rotterdam. Dat is 500 meter lange tunnel onder de Maasrivier. En dat is een supermooi monument uit de jaren 30. Alles is daar mechanisch en nog in authentieke staat. En we hebben daar dus een geluidsvideo bij gemaakt en ook een cassette voor uitgegeven laatst. Dus dat is vorig jaar gepubliceerd. Maar ik had zoiets van: oh, ik wil echt graag met mijn stem weer werken. Dus altijd zoiets van: nou, maar weet je, de stem werkt hier niet alleen. Maar je moet hier ook gewoon percussie gebruiken. En gewoon geluidsopnames van de trappen. En al die, die geluiden die machines zelf ook creëren. En dus dat is echt een spannende samenwerking. Omdat hij altijd wel de extreme zoekt. En niet alleen maar in een idee of een conventie blijft van: oké, Janneke wil het als stem. Als vocalisten gaan werken in dit project. En dat staat vast. Nee hoor, dat is echt niet wat de ruimte vraagt. Dus dus op die manier werd ontzettend veel verschillende ruimtes ontdekt. En ik denk dat het echt. We hebben elkaar goed gevonden in creatieve samenwerking. En ik denk ook weer met dit werk, met de Voice Kin, heeft hij ook weer echt mijn extreme opgezocht. Want kijk, wat ik vertel van die toren, dat klinkt gewoon heel normaal. Maar ik was toen dus helemaal in mijn Drupadsang training. En dat is dus, het was gewoon winter, het was sneeuw. En toen liet Chris mij gewoon half uur lang, eigenlijk, nu zeg ik het zo, maar in die metalen of betonnen toren zingen daar bovenop één toon. En het was hartstikke koud natuurlijk. En ik had toen nog zoiets van: ja, ik ga echt niet zo lang in zo'n koude ruimte zingen. Dus, en dat is echt super interessant. En steeds weer gewoon kijken. Nee, maar je hoeft niet bij je eigen idee altijd te blijven en wat je kent. Je kan altijd verder zoeken. En toen zei hij ook een keer: oké, we liepen dus, dat was op een eiland. misschien kan ik er schreeuwen. En toen schreeuwde ik. En dan hoorde je ook die echo in die vallei. En,
ja.
En zo ben ik
over ook... je eigen grenzen heen gaan. Of gewoon ja, je grenzen opzoeken eigenlijk.
Zo heb ik ook geleerd met de schreeuw. Ja, ook het volume, zeg maar, als kwaliteit voor het geluid. Dus dat je niet vanuit de oren, maar ook met je hele lichaam kan horen en voelen. En dat was allemaal heel nieuw voor mij. Ik weet dat jij, Davy, altijd naar noise geluisterd. Dus, omdat we elkaar lang kennen natuurlijk, sinds 2003. Dus, maar dat ik pas eigenlijk, sinds dat ik met Chris werk, kan ik... echt de noise ook gaan waarderen. Omdat hij er zoveel voldoende luisterde. En ik dus veel met hem optrok. En dan dacht ik... oh, maar Davy luisterde ook altijd naar Merspoon. En dan... oh ja, dit is ook... oh, wauw, die zit echt microtonaliteit. Echt, wauw, wat een textuur gewoon, weet je wel. En dat je echt pas na jaren gewoon... leer je gewoon dan dat te waarderen. En ook in de schreeuw. Dus toen heeft hij mij met Junko in contact gebracht. Ik bedoel met haar muziek. Dus Japanse vocaliste. En haar specialiteit is gewoon schreeuwen. Zij schreeuwt gewoon eigenlijk op hoge toon de hele tijd. En het is natuurlijk ongelooflijk hoe ze dat kan doen. Maar ook als je het gewoon als een meditatie ziet, weet je, als een soort van weg naar ander bewustzijn. En daar gewoon zonder oordelen naar luistert en helemaal opvangt. In die staat kan je dus zeg maar over je eigen gewoontes en oordeel heen. En ik denk dat is zeg maar het transformatieve van geluid, van muziek, van kunst, ook van het leven zelf, weet je wel. Dus ga. En daarom heet Chris ook Sagra. En die zin Sagra, dat heeft ook met te maken met een soort van de geesten van de natuur en de spoken van die watervallen die verborgen zitten in het geluid van de natuur, maar ook in de urbaniteit, in de machines, in de Maastunnel zijn ook allemaal ja, dieren en beesten verborgen.
Ja, ja, interessant. Ja. Het lijkt me ook wel bevrijdend werken als je gewoon eigenlijk kan schreeuwen zonder dat je die emotie erbij. Zonder dat die emotie erbij hoort, zeg maar. Dat je dat gewoon kan loskoppelen en het meer neutraal kan zien of zo.
Ja, dat is het absoluut. Het is echt niet zo dat het een soort exorcisme is voor mezelf. Dat ik mijn eigen frustraties uitschreeuw. Dat werkt wel zo natuurlijk. Ik bedoel, je kan het wel gaan koppelen. Maar het is niet per se dat alleen maar... of dat de noodzaak is, weet je. Dus dat... Nee, denk ik, als je gewoon met stem werkt... Ja, dan kan je het gewoon ook... Het is een instrument dat je kan bedienen, dus... De kunst is natuurlijk als je die emoties wel kan overbrengen. Dus als mensen geraakt zijn. Dat is natuurlijk wel mooi. Omdat je dan... Het is niet alleen maar een consumptie. Of een soort van tijdsverdrijf. Om van te genieten. Het is ja, waarvoor leef je? Waarvoor heb je kunst? Waarvoor heb je al die expressie? Dus niet... ik bedoel... Het mooie is natuurlijk... Als je het in een moment kan opnemen. En dat het iets met je doet. Dat je daar dus... Ja, alsof je een goed gesprek hebt met een vriend of een vriendin, weet je. Dat je er de diepgang... Ja, ik denk toch wel terugkomen naar dat transcendent. Dat je bijvoorbeeld naar een schreeuw of naar een krekel kan luisteren. Dat is eigenlijk hetzelfde, weet je. Dat je naar iets kan luisteren of iets kan opvangen.
Ja. En het gewoon zien als natuur eigenlijk.
Ja, dat het heeft gewoon een presentie die gewoon zijn kracht heeft en die daar is. En elke presentie heeft invloed. Alles communiceert naar jou. En ik denk het mooie is als de dingen gewoon op een diep niveau met elkaar communiceren. En dus die verbinding hebben. En dan heb je dan... Ja, dan ik denk dan heb je een stroom van energie, een vitale energiestroom.
Ja.
Hoe ziet de komende tijd voor jou eruit? Je gaat natuurlijk 3 keer dit nog opvoeren, deze performance, The Voice Kin.
Ja, 4 keer waarschijnlijk nog.
Oh.
Ja. Ook in Berlijn in november. En over 2 weken dus Stuttgart, dan Hamburg en dan in Rotterdam. En dan dus pas in november weer voorlopig heb ik geen andere geprogrammeerde optredens.
Oké. Voor dit project. En als we een beetje verder kijken in de toekomst, ga je dit project bijvoorbeeld nog verder uitbreiden? Of ga je met choreografen werken? Of ik weet niet, heb je nog ideeën hiervoor?
Ja, inderdaad. Ik wil naar Belgrado gaan in Servië. Met een danser, choreograaf en een dramaturge werken. En er zijn dus 3 delen van de Voice Kin. En ik zou graag willen... Ja, ik zie zingen als dans eigenlijk. Weet je, het is gewoon het oerelement van je zijn als mens. Dat je gewoon geboren bent met spieren en ademhaling en hartslag. En dat je dat kan gebruiken als expressievorm. En dus ik zie stem en beweging echt als samen. En dus hoe de klank en het lichaam zeg maar zich kunnen uiten, vind ik wel interessant. En daarom wil ik ook graag meer met dansers werken. En met de Voice Kin in België ook met hun samen kijken van hoe kunnen we die beweging en die klanken, hoe kunnen die smelten, hoe kunnen die hoe gaan die samen, wat kan daaruit ontstaan? Dus dat is iets wat ik wel met de Voice Kin in ieder geval, eventueel met Arden, Gesefniki en Jesse Howard, dus die de Voice Kin ontworpen hebben, een nieuwe versie ontwikkelen. Het zou ook kunnen dat ze gewoon een nieuwe serie Voice Kins maken. Maar heel concreet nu met de collega's in Belgrado.
Ja. Leuk, spannend, klinkt goed. Meer met het lichaam en dans. Ja. Leuk. Nou, ik hoop dat je met een van de volgende versies van de Voice Kin ook weer eens bij Helikopter langskomt. En ik wil je voor nu heel erg bedanken voor dit interview.
Het was echt interessant om te weten een beetje over de achtergronden van de performance die je hebt gedaan in Helikopter. En ja, ik wil je heel veel succes wensen in de toekomst met al je projecten. En wie weet, tot ziens.
Ja, ik wil Radio Tonka en het team van Helikopter ook hartelijk danken voor de inzet. En vooral jou, Davy, want jij hebt je zo erg ingezet om dit project in Helikopter te kunnen laten zien. Door het hele, de hele avond te organiseren. En ik vind het echt heel fijn dat ik nu voor de tweede keer nieuw werk op jullie locatie heb getoond. En binnen vertrouwde kring. Wat me ook heel veel vertrouwen geeft. Omdat als je nieuw werk hebt, dan is het nog heel onzeker, zeg maar. En dan is het heel fijn als je het op een soort van thuisbasis kan tonen. En dus ook uitproberen van, goh, hoe werkt het nou voor mensen samen, voor mensen te spelen. Dus dat heeft me heel veel goeds gedaan. En ik vind die ruimte, die projectruimte echt heel tof. En dat inspireert me ook voor vervolg. Dat is heel belangrijk, welke ruimte je iets toont voor mij. En dan denk ik, als de groep goed is, dus de mensen en de ruimte, dan is het gewoon een plek om terug te komen. Dus ik hoop dat jullie echt nog goede tijd kunnen hebben daar. Dat het voort mag blijven groeien. En ik vind het heel leuk om ook dit project in Radio Tonka te kunnen tonen. Ik ken Radio Tonka natuurlijk van vroeger, toen ik in Den Haag studeerde in 2013 op de master. Dus het is wel leuk om daar zelf nu ook bij betrokken te zijn. Goed. Nou, kijk uit naar vervolg ook. Dank je.